Welkom bij de opname van 30 maart om 18:46. Ik wil beginnen met een donatieoproep. Word alsjeblieft donateur op ikgaleven.backme.org als je onze content kan waarderen. Het kost maar €5 in de maand. Dat is 1 koffie tegenwoordig per 4 weken. Dus dat valt reuze mee. Dan heb je extra toegang. Nee, dan heb je toegang tot extra afleveringen. Kom je in de donateurschat, wat heel gezellig is. De algemene chat is namelijk helemaal dood. Daar praat niemand. Ja. Je kan naar de meetings komen. Je kan ons ten alle tijde DM'en. Je kan suggesties voor onderwerpen inleveren. Oh ja, die Google Docs document moeten we ook nog doen. Het belangrijkste is dat je ons gewoon heel erg steunt en motiveert om hiermee door te gaan. Dus als je het kan waarderen, heel graag. Goed. Ik wilde beginnen met het nieuws dat ik voor een week naar Spanje ga, weer binnenkort naar Malaga. Dit keer met vrienden. Dus daar verheug ik me heel erg op. Weet je wat het rare is? Ik wilde dus naar Parijs, dat zei ik in de groep. Ik zei, zal ik Parijs of Londen doen? In mijn hoofd was dat dan goedkoper of zo, omdat het dichterbij is. Maar toen ging ik dus Thalys kijken en dat was echt super duur. En die hotels in Parijs zijn ook nog eens super duur. En het is ook nog eens bijna mijn vakantie, dus extra duur.
Ja.
En Spanje was gewoon goedkoper. Hotels zijn goedkoper, eten is goedkoper, tickets is goedkoper dan trein. Mm. Wat echt bizar is.
En Parijs is echt een kutstad.
Hoezo?
Ik niet waar. Ik haat Parijs. Jawel, Parijs heeft echt zoiets
romantisch. Er zijn arrogante mensen, maar...
Ja, Parijs heeft echt zoiets romantisch. Maar het is gewoon echt vies. Het is, op straat is het vies. De mensen zijn arrogant. Er zijn fucking veel daklozen en weet ik veel wat. Oh ja, over...
Ja, maar dat maakt mij niet uit.
Over Parijs gesproken.
Het is gewoon een mooie stad, mooie architectuur.
Ja, maar ja.
Hele mooie straten.
Ik vind het echt meevallen. Maar over, weet je nog wat we het vorige keer hadden over culturele syndromen, cultureel specifieke syndromen?
Ja, cultural bound syndromes.
Juist, en daar heb je dus iets van wat het Parijs syndroom heet.
Oh.
Oké, en het Parijs syndroom, Paris syndrome is a cluster of psychiatric symptoms exhibited by some individuals when visiting Paris that can be viewed as a severe form of culture shock. The syndrome is characterized by symptoms such as acute delusional states, hallucinations, feelings of persecution, perceptions of being a victim of prejudice, aggression, hostility from others, derealization, depersonalization, anxiety, as well as psychosomatic manifestations such as dizziness, tachycardia, sweating, and most notably, but also others such as vomiting. En
oh mijn god.
Dit komt voornamelijk voor bij mensen. Het begon bij Japanse toeristen. While the syndrome has been particularly noted among Japanese tourists, perhaps due to the way in which Paris has been idealized in Japanese culture, the syndrome has also affected travelers from other countries such as China, South Korea and Singapore.
Zijn allemaal Aziatische
landen. Aziatische landen, ja. Dus in al die Aziatische landen is Parijs... Kijk, Parijs is een exotisch oord. Het is ver. Het zijn andere mensen. Het wordt heel erg geromantiseerd
in
films.
Ja, ook in films, precies. Boeken.
En in de Japanse cultuur was het dus heel erg actief. Hoe erg het geromantiseerd was in hun, binnen hun verhalen, zeg maar. Binnen de culturele verhalen die ze hebben. En dit is dan een vorm van cultuurshock. Dat Japanners, dat begon bij Japanners. Dan gaan ze op vakantie naar Parijs. En dan hebben ze een bepaald beeld van Parijs. En dan komt dat beeld totaal niet overheen. En omdat die brain, omdat je hersenen dan zo erg... Gewoon een error fixen, als het ware. Manifesteert zich dat in psychiatrische symptomen, zeg maar.
Omdat het niet overeenkomt met wat,
wat je dacht, ja. En hier zijn verschillende versies van. Dus je hebt ook bijvoorbeeld Jerusalem syndroom.
Oh ja.
En dit is voor mensen die naar Jeruzalem gaan. Is a group of mental phenomena involving the presence of religiously themed ideas or experiences that are triggered by a visit to the city of Jerusalem. It is not endemic to one single religion or denomination, but has affected Jews, Christians and Muslims of many different backgrounds. Dus wat er hier heel vaak gebeurt, is dat... Kijk, dit is bijvoorbeeld een man die de Messiah claimt te zijn in Tel Aviv 2010. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat mensen dan, Joden, Christenen en Moslims, naar Jeruzalem gaan. Het is voor alle drie de mensen een heilige plek. Vervolgens krijgen ze een soort van psychose, waarbij ze dus heel vaak denken dat zij de Messiah zijn. Dat zij Jezus zijn. En dan manifesteert het zich daarin, zeg maar. En dan worden ze gewoon gek en dan moeten ze opgenomen worden. En dan krijgen ze kalmeringsmiddelen en weet ik veel wat allemaal. Dus we weten nog niet echt Er zijn aanwijzingen dat de mensen die dit Jeruzalem-syndroom krijgen al vatbaar waren voor psychoses.
Ja.
Maar dat de psychose zich dan aankleedt met de culturele realiteit die zich om hen heen bevindt op dat moment. En je zou dan denken dat er ook een Mekka-syndroom moet zijn. En dat is er dan ook wel. Want F. Shaheen, 2022, ik hou van deze studie. Revisiting Jerusalem Syndrome, a case displaying similar symptoms to Jerusalem Syndrome during Mecca visit. Dit is dan door Ferit Shahin en door een paar Turkse wetenschappers in elkaar gezet. Waarbij ze dus voornamelijk focussen op één case van een middle-aged woman. Die psychiatrische symptomen kreeg. Die lijken op Jerusalem Syndrome nadat ze Mecca ging visiten. Dus ze kregen religious delusion, auditory visual hallucination, racing thoughts, disorganized speech and confusion. And after 9 days of antipsychotic treatment, the patient's symptoms completely dissolved and she was discharged. Antipsychotic treatment was ceased entirely after 2 months. En daarna was ze gewoon symptomvrij voor de komende 2 jaar, zeg maar. Dus het is gewoon voor de hand liggend dat het daar dan ook plaatsvindt. Dus als jij een soort van aanleg hebt voor dat soort psychiatrische ziektes, dan kan zo een grote visit voor jou, want het gaat echt erom hoe groot het in jouw realiteit is. Dus voor een Japanner is een reis naar Parijs heel erg groot. Iets wat ze echt naar hebben gekeken. Voor religieuze mensen is Jeruzalem, of voor moslims Mekka zijn er hele grote plekken. En dan kan het zoiets activeren. En dan moet je gewoon aan de... Kijk, nu moet je gewoon aan de antipsychotica. En dan 9 dagen later ben je klaar. Ben je patiëntvrij, symptoomvrij. Maar vroeger, dan geloofden een paar mensen je gewoon.
Ja.
Want je hoorde opeens stemmen. En je was opeens de messia. Dus ja, dan geloofden mensen het. En zo kreeg je een vertakking in de religies vroeger eigenlijk. Maar daarom hadden Jezus en Mo en de Mozes en al die mensen hadden antipsychotica nodig, maar helaas hadden ze dat niet. Maar dat vind ik dus heel erg interessant. En dat laat ook zien dat Parijs voor heel veel, dat Parijs voor zoveel mensen een letdown is. En hoe heet dat?
Een teleurstelling
is zo groot dat het letterlijk zijn eigen psychiatrische ziektes ontwikkelt.
Ja, maar ik was vooral verbaasd over dat de trein naar Parijs, wat heel dichtbij is, duurder is dan een vliegticket naar Spanje.
Ja, precies.
Vooral als je met alleen handbagage
gaat. Maar zelfs als het goedkoper is, Parijs is gewoon een dure stad. En Spanje staat gewoon bekend om het feit dat het goedkoop is. En
toen dacht ik, als er daar meer zon is, het is goedkoper, het is leuker, waarom zou ik dan naar Parijs?
Ja, precies.
Dus dat. En het is Ramadan deze maand. Ken jij mensen die vasten?
Nee.
Ja, ik heb dus gay vrienden die dan in die snapgroepen en zo zitten van homo's en zo. Waar wij het over hadden, weet je wel, moslim-homo's die elkaar exposen, dit en dat. Hij is dus in al die groepen gegaan en zo, om een beetje te kijken, maar ook gewoon om mensen te leren kennen. En hij zegt dus dat hij zich echt heel erg verbaast over hoeveel homo's sowieso getrouwd zijn en zo, en al kinderen hebben en zo. Dat zijn er echt heel veel. En die zichzelf dan ook geen homo noemen, omdat ze dus de top zijn.
Mm-hmm.
Maar ook in de Ramadan praat niemand meer in die chat. Mm-hmm. Of alleen na iftar en zo. Dus ze zitten ook allemaal te vasten en ze delen ook de hele tijd op hun stories van die islamitische quotes of gebedskleed of dat ze Koran lezen en zo.
Ja.
En hij is dan elke keer weer in shock, want hij is gewoon niet gelovig, van hoe ze dat zeg maar combineren. Want het is gewoon van, ze posten letterlijk 1 maand niet bereikbaar. Of alleen bereikbaar na 20 uur of weet ik veel wat. En dan hebben ze dus voor zichzelf wijsgemaakt van, oh, als ik dus tijdens het vaste niet chat en weet ik veel wat, dan is het gewoon goed of zo.
Mm.
En we gingen daar echt helemaal stuk over. Hij ging me ook alles laten zien en zo. En je ziet gewoon echt mensen Koranverzen delen en weet ik veel wat. Maar letterlijk in de avond sturen ze hun lul.
Ja, precies.
En ik vond het gewoon grappig. Ja, maar
dat is het. Het hele systeem is een beetje zo dat de Ramadan is dan de heilige maand. Dus dat is de maand waar je meer gaat letten op jouw religie. En vroeger, wanneer de reguliere moslims gewoon wat betere moslims waren, in de zin van dat ze het geloof meer strenger praktiseerden. Dus als jij dan iemand was die gewoon 5 keer per dag ging bidden elke dag, dan was de Ramadan de maand waar je ook 5 keer per dag ging bidden, maar ook meer tijd ging steken in Koran lezen en reciteren en weet ik wat. Dan ging er net iets strenger in worden, zeg maar. Maar nu we een realiteit hebben waarin moslims gewoon elkaar in de kont neuken en niet halal eten en drinken en drugs gebruiken en feesten en weet ik veel wat, dan is er nog steeds een verbetering in de heilige maand, maar het voelt gewoon veel hypocrieter, zeg maar. Ja. Want het is niet van eerst deed je het goed en nu doe je het beter, maar het zegt van eerst deed je helemaal niks en nu doe je heel erg schijnheilig, zeg maar.
Ja.
Dus het is heel erg verschoven in dat opzicht.
Ja, maar op die snap zitten dus ook alleen maar homo's. Dus ze doen ook schijnheilig tegen elkaar.
Ja, precies. Terwijl iedereen de waarheid wel kent, zeg maar.
Nee, maar ook in hun waarheid is dus dat daar niks mis mee is.
Ja, maar is toch gek? Dan ben je gewoon homo daar en dan zie je dat Galit zo iets uit de Koran deelt zo.
Ja, maar dat is...
En ik van, ja, twee dagen geleden had je nog mijn lul in je mond.
Ja, ja. Maar voor hun is dat blijkbaar dus niet gek. Want die vriend van mij zit echt een beetje psychoanalyses op hun te gooien. Die zit allemaal diepe vragen te stellen. En die denken echt van, what the fuck, wie ben jij? Want iedereen zit daar alleen maar van, hoe laat wil je afspreken? Mm-hmm. Het is allemaal zo simpel en laag, zeg maar. Hij heeft ook zo'n analyse dat bij homo's alles meer draait om seks dan bij hetero's. Omdat homo's... die weten gewoon niet... Als je heel lang onderdrukt bent... En vooral ook uit een onderdrukkende cultuur... Waar homoseksualiteit überhaupt gewoon heel raar is... Dan focus je dus alleen op het seksuele of zo, zegt hij.
Ja.
Dus dat draait echt alleen maar om seks.
Ja, het is gewoon zodra je die droogte hebt... Dus ook als hetero. Als jij hetero bent en je bent maagd... Je hebt bijvoorbeeld nooit seks gehad... Of je hebt heel lang geen seks gehad... Is het eerste waar je naar op zoek bent niet een... liefdevolle, respectabele relatie met een vrouw, maar gewoon seks.
Een gesprek of zo.
Ja, maar gewoon seks. Want seks is de zeg maar, in de piramide, de Maslow-piramide van human needs, zeg maar, hoort zeg maar seks bovenaan te staan. En dan nadat die seks is gestild...
Seks moet toch onderaan staan?
Ja, maar ja, dit op zich moet bovenaan staan. Want zodra die is fulfilled, dan kan je over naar de andere stappen. Maar
het werkt toch van onder naar boven, of niet? Je hebt toch hier
voet en... Nee, de bovenste is de belangrijkste.
Oh, bovenste is belangrijk. Ja. Oké, dus seks is heel belangrijk. Okay.
Ja, want ja, zonder dat seksuele deel kan je niet de stap nemen naar de rest. Want de rest is een verzinsel. Ja, dat is het eigenlijk. De rest van de relaties, respectabel met elkaar, liefdevol met elkaar. Dat is dingen die we erop hebben gebouwd. Maar de basisdoel van mannen... Of vrouwen, mannen, vrouwen die bij elkaar komen, is het basisdoel is gewoon copulatie. Het is gewoon neuken. Dus ja, dat is gewoon het allereerste. En om dat een beetje gezellig te houden, verzin je er, tenminste niet verzin, maar bouw je er een hele systeem om, zoals relaties en trouwen en liefde en weet ik veel wat allemaal. Maar eigenlijk draait het voornamelijk om seks hebben.
Ja.
Dat is de basisgedachte van elk organisme, denk ik.
Ja, precies. Dus dat wou ik nog delen. Oh ja, als iemand tips heeft voor Malaga, wat ik daar kan bezoeken. Of ik heb gehoord dat je een Picasso-museum hebt, dus dan ga ik dat misschien bezoeken. Maar als je leuke kerken, moskeeën, weet ik veel wat kent, stuur het naar me. Ja, moskeeën wil ik ook bezoeken. Ja, je hebt in Malaga ook moskeeën. Maar... Omdat het dus van dinges is geweest. Hoe heet dat nou? Hoe heet dat islamitische rijk?
Moren?
Nee, Andalusië, ja. Even kijken. Oh ja, ik wilde je vragen, want ik heb dus een vriendin die in de 50 is en die zit in de overgang. Mm-hmm. Maar zij heeft het echt zo heftig. Het is echt niet normaal. Zeg maar, ik zat gisteren met haar te eten en dan krijgt ze ineens een opvlieger. Mm-hmm. En ze zegt dus dat het voelt alsof ze haar hoofd in kokend heet water steekt.
Heet.
En dan moet ze zeg maar, wordt ze helemaal rood en dan moet ze met zo'n waaier in het restaurant zo. En dan stikt ze gewoon bijna van hoe warm het is, terwijl het echt gewoon best wel koud is, zeg maar. Ik moet bijna een jas aan, maar zij doet dan echt bijna alles uit en weet ik veel wat. En dan denk ik van, hoe kan dat? Maar ze zegt dus dat het echt haar leven gewoon saboteert op dit moment. En dat ze het heel heftig heeft.
Ja, zij moet naar de dokter en zij moet hormone replacement therapy aanvragen.
Wat is dat?
Menopausal hormone therapy. Dus wat gebeurt er wanneer jij in de menopauze gaat? Alle hormonen die allemaal dingen in jouw lichaam regelen, die stoppen gewoon. Die stoppen letterlijk met de aanmaak. Waarom? Want je hebt al kinderen geproduceerd en jij mag dood. Dat is het eigenlijk gewoon letterlijk. Jij mag dood. Jij bent niet meer bruikbaar voor het leven, als het ware. Dus daarom mag jij dood. Dus wat doe je? Je geeft alle sekshormoons die je dan mist, voornamelijk oestrogenen, die geef je dan, die dien je dan zelf toe. Dus oestrogeen, progesteron, die dien je zelf toe in de vorm van een injectie. Dat kan om de week, dat kan eigenlijk ja, is het beste om het elke dag te doen, maar om het gemak te, behouden, kun je het gewoon om de week doen. En dat replace dan jouw natuurlijke hormoon aanmaak, waardoor jij gewoon al die effecten niet hebt. Mm-hmm. En het fijne van hormoon replacement therapy is dus...
Maar waarom adviseert haar dokter dit niet dan?
Ja, het is... Ik weet niet eens of het vergoed wordt. Dat weet ik niet. Of het vergoed wordt, of menopauze wordt gewoon gezien als iets normaals, zeg maar. Maar ja, je moet... Kijk, als jij een man bent en jouw testosteron levels gaan omlaag en daardoor ja, gaat jouw gezondheid een beetje achteruit, dan gaan ze je ook niet adviseren om, om een testosteron replacement therapy te doen. Maar het is wel beter. En het
maar leuke, wat is er beter aan dan?
In de zin van, kijk, als jij jouw hormoonspiegel stabiel houdt, dan, kijk, want de mindere aanmaak van die hormonen gaat jouw lichaam aantasten. Bijvoorbeeld oestrogeen is... Mannen willen bijvoorbeeld geen oestrogeen, maar als man wil je oestrogeen ook. Oestrogeen is een heel... Als ik zou moeten kiezen tussen testosteron en oestrogeen, zou ik altijd voor oestrogeen kiezen. Waarom zou ik altijd voor oestrogeen kiezen? Testosteron doet vette shit, zoals jouw spier geven en weet ik veel wat. Maar het is detrimenteel voor de leeftijd, zeg maar, de oudere leeftijd. Want het zorgt er eigenlijk voor dat jij voor altijd een sterke man blijft. Maar oestrogeen werkt heel erg neuroprotectief. Het beschermt de hersenen. Het werkt cardioprotectief. Het beschermt de hart. Dus het heeft heel veel van die beschermende effecten. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar de health effects, heart disease, lower risk of heart disease als je binnen 10 jaar bent begonnen. Binnen 5 jaar bent begonnen. Kijk, als je 10 jaar na menopauze neemt, dan heeft het al geen effect meer. Maar als je binnen 5 jaar dit neemt, dan vermindert je klachten, je hartproblemen, zeg maar. So a Cochrane review suggested that the woman starting HRT less than 10 years had lower mortality and coronary heart disease without any strong effect on the risk of stroke and pulmonary embolism. Dus er is geen verhoogd risico op stroke, beroerte of pulmonary embolism. En alleen mensen die 10 jaar daarna zijn begonnen, die hadden bijna geen effect. En dan,
maar stel je doet niks en je laat het gewoon zo. Wat voor nadelen heeft dat?
Je lichaam takelt dus gewoon af. Want als jouw oestrogeen af gaat nemen, dan ga je dus hartproblemen krijgen sowieso. Want oestrogeen helpt het hart. Je gaat vaker cognitieve problemen krijgen, want oestrogeen werkt neuroprotectief. Dus alle neurale ziektes, daar heb je dan
maar bijna geen enkele vrouw doet dit na de menopauze.
Alle rijke vrouwen die een beetje letten op hun gezondheid, die doen het wel. Want als jij in Amerika je eigen dokter hebt die dan niet jouw gezond probeert te houden, maar jou gezonder probeert te maken, zelfs met ouderdom in het vizier, zeg maar, die mensen gebruiken het gewoon. Maar je ziet gewoon, kijk, verlaagde kans op endometriale kanker, verlaagde kans op borstkanker, verlaagde kans op ovarian cancer en dan colorectal cervical. En dan neurodegenerative disorders, kijk, voor prevention, bla bla bla. May increase risk of dementia if initiated after 65 years of age, but have a neutral outcome or be neuroprotective for those between 50 and 55 years. Dus het belangrijkste is dus dat je er zo snel mogelijk aan begint. Want wat gebeurt er anders? Stel je voor, je begint pas op je 65ste, dan ben je al 10 jaar in je menopauze of zo. En dan is veel van het kwaad al geschied en dan heeft jouw lichaam zich ook steeds meer proberen aan te passen aan de nieuwe hormoonhuishouding. En dan probeer jij weer terug te gaan op de oude hormoonhuishouding. Maar om het zo stabiel en gezond mogelijk te houden en de meeste benefits ervan te halen, dan is het van, jij gaat in een menopauze, binnen 5 jaar probeer die HRT te krijgen. Dan heb je gewoon alle benefits ervan. Het is gewoon bijna crimineel om het niet te geven aan vrouwen die...
Ik ook. Die, ze heeft het zo heftig.
Ja, want het is dan een soort van natuurlijke achtergang, weet je. Achteruitgang, zeg maar. En daar komen allemaal ethische vragen bij kijken. Want bij haar is het bijvoorbeeld heftig. Bij andere mensen is het dan minder heftig. Maar ik zie het gewoon als, ja, jouw lichaam gaat gewoon achteruit. En die maakt gewoon minder van bepaalde stoffen aan, omdat het dood aan het gaan is. Dus fix het. Maar omdat het niet echt een acuut gevaar is voor jouw gezondheid, het is niet van, je gaat in de menopauze, dus nu ga je dood, is er niet echt zo'n, hoe zal ik het zeggen, is er niet echt een reden om er echt achteraan te gaan voor veel doktoren, zeg maar.
Ja, want kost dit geld of zo?
Ja, het kost zeker geld. Ik weet, waarschijnlijk wordt het ook niet vergoed door je...
Maar hormonen zijn toch niet zo duur? Want ik slik bijvoorbeeld de pil en dat is niet zo duur.
Ja, maar dit moet je wel injecteren. En eigenlijk zijn ze ook niet zo duur. Ik denk ook niet dat ze heel erg veel zouden... Ik denk ook niet dat het heel veel zou kosten. Ik weet niet wat de prijzen zijn voor oestrogeen in Nederland, maar...
Nou, in de pil zit ook oestrogeen.
Ja.
En dat is echt heel goedkoop.
Ja, precies. Maar volgens mij wordt dat ook gesubsidieerd. Maar het hoort sowieso heel goedkoop te zijn. Ik denk niet dat het meer dan 50 euro in de maand zou kosten.
Dus, ja, ik vind dat zo heftig, want ze zegt ze kan niet meer slapen. Ze is super gestrest, super geïrriteerd, maakt met iedereen ruzie, heel ongeduldig.
Ja, ja, maar het fijne is ook dat, kijk, als je in de menopauze gaat, wanneer jouw hormonen crashen, dan crasht ook jouw libido en zo.
Ja, ze heeft ook nul libido meer. Ja,
precies,
meer.
Dat crasht ook. En dat kan heel veel wrijving, want ik bedoel, mensen van 50, 60, die neuken gewoon. En ja, die neuken zelfs veel, best wel veel, als je naar de cijfers kijkt, zeg maar. En dat kan dus voor niks best wel veel wrijving in je relatie zetten op je oudere leeftijd.
Ja.
Eigenlijk een periode die juist... Kinderen zijn het huis en die zijn volwassen, zorgen voor zichzelf. Hoort juist een periode te zijn waarbij je elkaar weer vindt en dan weer samen gelukkig wordt en weet ik veel wat. En maar dit kan er dan een enorm stokje voor steken. Kijk, ja. Bij mannen valt het nog wel mee. Bij mannen... Dan
maar die hebben geen menopauze.
Ja, bij hun gaat testosteron gewoon omlaag. En het enige wat dat doet is gewoon het... verschrikkelijke vader, maar lieve opa-syndroom. En dat is gewoon dat ze als opa dan gewoon veel liever en minder agressief zijn en begripvoller zijn. Ze worden een beetje vrouwelijk zelf zo in hun mannerism, dat ze niet meer zo opvliegerig zijn en zo. Dat is een beetje het effect dat je dan bij mannen krijgt. En natuurlijk hun spierkracht gaat omlaag en zo. Maar ja, dat is niet echt belangrijk op je 65ste. Maar oestrogeen is ontzettend belangrijk. Echt ontzettend belangrijk voor het lichaam.
Ja, ik had dus allemaal podcasts geluisterd van vrouwen die dus na de menopauze vinden dat ze een heel ander mens zijn geworden.
Mm-hmm. Maar, ben je ook, ja.
Maar meestal waren die verhalen wel positief, dus daardoor was ik wel verward. Mm-hmm. Dus is het nou positief of negatief?
Ja, maar
negatief?
Het kan ook positief voor jou uitpakken, want het is maar hoe jij reageert op die verandering in hormonen. Het kan zijn dat jij heel heftig op hormonen reageert en dat juist de hoeveelheid oestrogeen in jouw lichaam te veel voor jou was en dat na de menopauze je een veel geruster gevoel hebt als het ware.
Ja, dat maar, zeiden ze. Dat ze veel creatiever zijn. Mm-hmm. Dat ze zich helemaal niks meer aantrekken van wat iedereen vindt. Ja, en ja, dat soort dingen. Ja. Dat ze echt zoveel scheid hebben aan alles. Mm-hmm. En gewoon helemaal op zichzelf focussen. Ja. En
ja, maar het heeft wel... Kijk, het kan dus op dat gebied kan het natuurlijk... Je kan het ook fijn vinden, maar de health-risico's die blijven nog steeds. Want bijvoorbeeld ook na menopauze gaat jouw botdichtheid bijvoorbeeld ook achteruit. En dan bijvoorbeeld vrouwen breken veel vaker hun heup dan mannen. Bijvoorbeeld omdat die botdichtheid, dan krijg je een soort van osteoporose. Gewoon brosse, poreuzere botten, zeg maar. Mm-hmm. En dan kun je gewoon bij een val je heup breken. Komt veel vaker bij vrouwen voor. En als je HRT neemt bijvoorbeeld, dan gaat dat risico gewoon weg. Omdat je dan gewoon dezelfde hoeveelheid botten blijft behouden, zeg maar.
Oké. Okay. Ja.
Kijk, dit zijn de symptomen van menopauze. Hot flashes, ja. Dat is dus dat je zo heet wordt.
Zij heeft het heel erg.
Ja, vulvo-vaginal atrophy. Dat betekent dat je de binnenwanden van jouw vagina... die gaan letterlijk krimpen, waardoor jij geen...
dryness staat.
Ja, ook dryness. Dus het maakt ook geen vloeistof meer aan. Geen
je kan gewoon niet meer nat worden.
Ja, precies. Maar het verandert ook. Het atrofieert. Dus het vermindert. Zeg maar, de wanden worden... precies wat je hier ziet. Waar de wanden normaal zo lekker doorbloed en dik zijn... wordt ze gewoon zo plat, zeg maar. Dus dan verandert je...
Jeetje, wat kut.
In een grot, als het ware.
Ja. Hoezo doet de natuur dit?
Ja, omdat je...
Het is echt gewoon niet leuk.
Ja, maar je bent dan vijf...
Ja, maar waarom doet hij het niet bij de man?
Ja. Ja, omdat jullie...
Want dan zit je in een huwelijk.
Ja.
En dan wil die man seks, maar dan zit jij kurkdroog daar naast hem. Dan kan je niet meer nat worden en zo. Ja.
Dus ook dyspareunia, dus dat is painful sexual intercourse.
Ja.
Bone loss, dat is wat ik net zei. Decreased sexual desire. Defeminization. Dus dan gaat die fat distribution van vrouwen gaat dan veranderen. Dus je borsten worden kleiner en je billen worden kleiner. En dan krijg je juist een buik en dat soort dingen. Maar ook,
dat heeft zij trouwens ook. Ze wil nu lipo voor bij de buik doen, omdat al haar vet naar de buik
maar
gaat.
Maar ook dat bijvoorbeeld je lichaamsbeharing meer gaat worden. Dat je meer een snor gaat krijgen en weet ik veel.
Oh my god.
Sleep disturbances en joint pain. Ja, maar soms zie je dus oude vrouwen met een snor of met een baard rondlopen. Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien.
Ja.
Maar soms zie je dat dus. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jouw hormonen ervoor zorgen dat jij een snor en een baard krijgt, maar tegelijkertijd gaat jouw soort van sexual desire ook omlaag.
Ja.
Dat je dan scheid hebt. Dat je dan echt denkt van...
Waarvoor zou ik het nog doen?
Ja. Ik bedoel, het is niet dat je een man probeert te regelen of wilt dat iemand je aantrekkelijk vindt of zo. Je bent gewoon aseksueel op dat punt, zeg maar, bijna.
Mm-hmm.
Dus dan kan ik het me wel heel erg goed voorstellen.
Maar ik vind het gewoon zo oneerlijk van de natuur dat alles erop gericht lijkt te zijn dat de vrouw alleen maar een babycontainer is, zeg maar.
Ja.
En helemaal niet op het behouden van een relatie met een man of zo. Mm-hmm. Want die mannen hebben gewoon stabiele hormoonspiegel altijd. Hebben sowieso gemiddeld meer libido, maar al helemaal. Dus op je 50ste, wanneer die vrouw helemaal uitgedroogd is en die vrouw nog, of die man nog steeds dezelfde libido heeft, als het mm-hmm. niet meer is of zo. Dus dat is toch super oneerlijk. Waarom, ja. waarom takelt de man niet af?
Ja, maar daarom,
als hij kinderen heeft.
Maar daarom, dat is ook eigenlijk de grote realisatie. Namelijk dat de natuur is je gewoon helemaal niks verschuldigd. En die is gewoon meedogenloos mm. in alles. Mm. Daarom breng ik het ook zo bot van al deze dingen gebeuren. Omdat nadat jij dat kind hebt uitgepoept, mag jij letterlijk dood. Je mag letterlijk dood. En dat moet ervoor zorgen dat je moet denken van... Oh, ik
maar dat is toch ook niet goed voor het kind eigenlijk?
Nee, maar ja, kijk, vroeger was het veel makkelijker. Want dan had je gewoon op je tussen je 15e en je 18e had je dan gewoon een kind. Mm. En dan wanneer je, ja, 30 werd, kon dat kind alweer nieuwe kinderen maken, zeg maar. En self-sufficient zijn, als het ware. En dan was het gewoon klaar. Maar nu maken we gewoon een kind en dan hebben we nog 50 jaar om van te genieten. Maar ja, in die 50 jaar ga je wel langzaam gewoon aftakelen.
Ja.
En dat is gewoon het probleem ervan. En jij moet gewoon dan inzien van, oh ja, ik zit in een gevecht met de natuur, want dat is wat ouderdom is. De natuur wil jou gewoon dood hebben. Jouw tijd is voorbij. En daar moet je gewoon allemaal zelf achteraan gaan.
En als je geen kinderen hebt gebaard, blijft de natuur jou dan langer gezond houden of zo? Of dat niet?
Ja, in de zin van je vruchtbaarheid en zo gaat wel achteruit. En het niet hebben gebaard van een kind en de stress die daarmee komt, zal er ook voor zorgen dat jij minder schade hebt gehad aan jouw lichaam, zeg maar. Dat zie je ook. Mensen zonder kinderen blijven vaak langer gezond, als het ware. Mm-hmm. Maar het zal niet heel erg veel uitmaken. Want we kunnen het nu best al veel rekken, hè? Ik bedoel,
ja.
50 jaar geleden, of ja, 70 jaar geleden, ja, ging je gewoon dood toen je 50 was, gemiddeld. Dus we hebben het al heel erg veel gerekt. Vroeger was 50 gewoon de leeftijd. Want dan ging je op je 35ste met pensioen. En dan had je 15 jaar om tot je 50ste op pensioen te gaan, zeg maar.
Ja. Wat ik me afvraag, ik had dus in een podcast gehoord dat als je moeder wordt, dat bepaalde het beschermt je tegen bepaalde ziektes of zo. Mm-hmm. Maar is dat waar?
Ja. Ja.
Dus het is beter voor een vrouw om moeder te worden?
Ja.
Gezonder, soort van, of niet?
Ja, in de zin van, kijk, dan moet je het tegen elkaar opwegen. Want het feit dat jij een kind gaat hebben en gaat moeten opvoeden, dat gaat al problemen met zich meebrengen. Dus stress en weet je wat. Maar het kan ook gewoon heel positief gaan, dat je gewoon heel weinig stress hebt. Tegelijkertijd zorgt wel de liefde en fulfillment die het jou geeft om een kind op te voeden en zo, dat heeft ook weer positieve effecten. En wanneer jij zwanger bent, beschermt jouw baby jou ook, zeg maar, met stamcellen en allemaal dat soort dingen. En net wanneer je hebt bevallen, dan is jouw lichaam ook in hyperdrive om jou te beschermen. Want die eerste paar jaren moet jij in leven blijven om dat kind in leven te houden en dat soort dingen. Mm. Maar het is echt een opeenstapeling van dingen. Dus je kan niet echt een blanket statement maken van of het goed of slecht is. Het is maar hoe het gaat zijn.
Ik luister dus nu heel veel podcasts over bevallingen en weet ik veel wat. En elke keer realiseer ik me gewoon hoe vreselijk het is. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook vrouwen die zeggen van, ik was zo verheugd om bijvoorbeeld in een roze wolk te zitten na de bevalling. En voor het eerst mijn baby vast te houden en aan de borst te leggen en weet ik veel wat. Maar ze voelden de eerste paar weken gewoon helemaal niks voor dat kind. Mm. Een soort afkeer of zo. En dan dachten ze van, ben ik gek geworden of weet ik veel wat.
Leg vaak voor.
En daar moesten ze heel erg van huilen, omdat ze dachten dat er iets mis met ze was. Want ze voelden er helemaal geen liefde voor en dat soort dingen. Maar de natuur doet, ja, en de natuur doet echt zulke rare dingen. Dat ik denk, of iemand zei letterlijk, hier moest ik echt van kotsen. Dit was de vriendin van Kai Gorgels. Die podcast heet Jessie's Diaries. En zij zegt dus van, ja, ik had zoveel aanbijen dat er een druiventros tussen mijn billen was.
What the fuck?
Toen moest ik echt kotsen gewoon. Wie zegt dat nou? What the fuck? Ik weet dus ook niet wat aanbijen zijn. Ik heb dat nooit gehad.
Ik heb nog nooit in mijn leven aanbijen.
Maar wat zijn aanbijen? Zijn dat soort van bultjes of zo?
Is basically dat je darm.
Gaan we nu foto's zoeken?
Je darm steekt gewoon een beetje uit je kont, toch, volgens mij. Opgezwollen, uitgezakte zwellichamen die in de endeldarm zitten. Dus dan steekt gewoon.
Oh!
Ja, dus dit deel steekt dan gewoon zo uit.
Gadver!
En dan krijg je gewoon. Oh, waarom zit hier kak aan? Zit hier kak aan? Ja, dit is gewoon kak. Oh, gadver. Heel nasty.
Oké, maar wacht. Ik ga niet meer kijken.
Ik heb het nog nooit gehad.
Ik heb het dus ook nooit gehad. Maar heel veel vriendinnen en weet ik veel, die krijgen om de zoveel tijd aan bij je. Dat ik denk, hoe komen jullie eraan?
Volgens mij, als je heel erg hard moet persen op de wc, dan wordt je aanbijkans groter.
Ik heb dat ook zo vaak gedaan.
Nee, bij mij glijdt het er echt gewoon uit. Gewoon smooth zo.
Ja, maar waar ligt dat aan dat je dan hard moet persen?
Moet je dan druk zet op die...
Ja, maar heb je dan niet genoeg water gedronken of zo?
Ja, ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet.
Maar in ieder geval, alles wat ze vertelde was gewoon vreselijk. Mm-hmm. Kut die helemaal uitgescheurd is en weet ik veel. Maar dan denk ik van, klopt er iets niet of zo aan hoe wij bevallen?
Oh ja, zeker.
Want het kan niet dat het zo mensonterend en zo raar gaat. Dat alles helemaal uitscheurt en zo. Dat klopt toch? Ik bedoel, katten die krijgen toch ook 12 kittens in één keer zonder depressief te worden?
Ja, maar die hebben hele kleine hoofdjes. Dus die passen gewoon... Kijk, zodra wij... even kijken hoor. Human birth canal. Zeg maar... What the fuck?
Je hebt weer geen U.
Zo, dus zodra wij rechtop begonnen te staan, werd dit gaatje dat we hier hebben, werd kleiner. Omdat de bekkenbodem zich zo moet draaien als het ware. Mm-hmm. En even kijken, een skull. Pak een skull bij. En als je dan kijkt naar de hersenen van een kind, dan moet... Vroeger had je echt een mooi plaatje hiervan. Ik weet niet meer waarom... Ja, maar je kan dus zien dat bijvoorbeeld bij een chimpansee, kijk hoe breed de opening is. Mm-hmm. Dus, en dit is dan het hoofd van een baby chimpansee, dus die floept er gewoon makkelijk uit. Mm-hmm. Lucy, dat is een hele oude mensensoort. Daar, ja, het wordt wel krapper, maar het komt er wel uit. En als je naar dit kijkt, dan zie je gewoon dat deze botten moeten breken, zodat het hoofd eruit kan komen, als het ware.
Ja.
En dat is wat vroeger ook heel erg veel werd gedaan. Want de kettingzaag is bij...
Wat?
Ja, de kettingzaag is uitgevonden door doktoren. Omdat, kijk... A flexible saw consisting of a fine serrated link chain held between two wooden handles was pioneered in the 18th century by two Scottish doctors for symphysiotomy and excision of diseased bone. En symphysiotomy is dan basically dat je dit snijdt zo. Dit stukje zo open snijdt van het
dus
bekkenbodem.
Dus je gaat die kettingzaag in die kut stoppen?
Ja.
Oh my god.
Ja, basically dan snij je daar de bekken aan de ene kant, snij hem zo open, zodat het dan open kan zo. En dan past het hoofd past er dan uit.
Ik snap echt niet hoe mensen vroeger leefden, man. Zo barbaars. Ik zou doodgaan van de pijn.
Oh ja, ik bedoel, het was vroeger niks. En zeg maar, de evolutie heeft dan allemaal dingen uitgevonden. Zoals dat bijvoorbeeld je kraakbeen hebt op het hoofd van de schedel van de baby. Zodat een groot deel van de hersenen buiten het lichaam kunnen ontwikkelen. Kijk, kittens, wanneer die kittens worden geboren, kunnen ze een week later kunnen ze al lopen en dat soort dingen. Ze kunnen kruipen, ze kunnen hun eigen ding doen. Bij een baby doet dat fucking lang, want die hersenen moeten nog doorontwikkelen buiten het hoofd. Veel langer doorontwikkelen buiten het hoofd.
Zo, buiten het hoofd.
Buiten het hoofd, sorry. Buiten het lichaam van de moeder, zeg maar. Dus je wordt geboren met hele kleine schedel en dan hele kleine hersenen, die ook glad zijn. Die kronkels en zo zitten er nog niet in. En dan wanneer jij bent geboren, dan heb je nog een hele lange tijd waarbij jouw hersenen nog door moeten groeien voordat jij eigenlijk ready bent om geboren te worden, zeg maar. Want in die eerste jaar, basically, ben je gewoon... Ja, het duurt letterlijk 2 jaar voordat je echt een persoonlijkheid en zo ontwikkelt. Dus tot die tijd moet je gewoon doorgroeien. Dus de natuur heeft al allerlei methodes gevonden om tijd te rekken, zodat we toch een heel groot hoofd kunnen hebben, maar door zo'n klein kanaal kunnen gaan. En afhankelijk
maar
van...
Maar waarom moet dat zo moeilijk gaan? Bij andere dieren gaat het veel makkelijker.
Ja, omdat we dus op onze twee benen gingen staan. Want toen, even kijken hoor, human...
Maar dan klopt het toch gewoon niet meer?
Human pelvis evolution. Heb je hier de verschillende soorten? Ja, kijk, allemaal verschillende mensensoorten. Homo erectus, Homo naledi en dat is dan Homo sapiens. Dus dan zie je dat het steeds meer gesloten is. Maar dit zijn nog steeds rechtop lopende. Dus als je dat zou vergelijken met een... Even kijken, met een chimpansee of zo. Heb je daar een goede ding van? Kijk, bij een chimpansee... Omdat je zeg maar op vier poten staat... Dit hierachter, deze staartbot... Die steekt dan naar achteruit. Dus dan heb je gewoon een groot gat die naar achteruit steekt. Staartbot zit dan ook niet in de weg en whatever. Maar wij gingen zeg maar op twee poten staan. En dan... Gaat die gat dan zo draaien, als het ware. Mm. En dan wordt die ook voor een deel gecoverd door je staartbot, zeg maar. Mm. En dan verkleint die. En dat is precies wat er is gebeurd. Waardoor het steeds moeilijker werd om een hoofd daar doorheen te persen. En baby's hebben gewoon echt absurd grote hoofden. Mensen beseffen dat niet. Dus als je bijvoorbeeld zou kijken naar een baby chimpanzee. Even kijken.
Ja, een heel klein hoofdje.
En als je naar een normale baby zou kijken, baby human, zo.
Ja.
Zeg maar.
Ja, het is groot, man.
Zeg maar, als je even kijkt. Oh.
Dit moet gewoon uit je kut komen.
Ja, zeg maar, deze hoofd is zeg maar past 3 keer in zijn lengte zo. Mm-hmm. Terwijl mijn hoofd past nu letterlijk 10 keer of zo. Van mijn voet tot omhoog. Maar bij hun is hun hoofd gewoon 1/3 van hun lichaamslengte bijna. Ja. En bij chimpansees is dat niet zo. Chimpansee-baby's hebben echt veel kleinere proportionele hoofden, zeg maar. Veel kleinere hersenen ook. En daar is het een veel minder groot probleem. Dus hoe kleiner dat hoofd gewoon is, des te makkelijker... Vooral als je gewoon op 4 poten staat, dan gaan die botten nooit dichtgroeien. Maar zodra je op 2 poten staat, moet die pelvis helemaal omdraaien. Helemaal op een andere manier groeien, zodat je vaker op 2 poten kan staan. Zodat daar stevig genoeg voor is. En ja. dan moet je op die manier bevallen. En vroeger ging heel veel mensen dood tijdens de bevalling en zo. Want je moet je ook voorstellen dat voor een hele lange tijd... ging jij gewoon naar de dokter als je moest bevallen. En dan gingen ze jou gewoon opensnijden en weet ik veel allemaal.
Heel veel mensen werden gewoon in de schuur geboren.
Ja, maar we wisten destijds ook niet... We weten pas heel kort dat bacteriën bestaan. Dus we wisten destijds niet van... Oh, iemand, er is bloed, iemand wordt opengesneden. Je gaat met je handen in dingen zitten en zo. Was je handen. Dat wisten ze niet. Dat wisten ze gewoon letterlijk niet. En dat is echt letterlijk 200 jaar geleden of zo. En toen, er was destijds 1 wetenschapper. En die kwam erachter van, hey, als je dingen schoonhoudt, gaan er veel minder mensen dood. En hij ging toen opkomen daarvoor, voor dat idee van, hey, we moeten dingen misschien schoonmaken. Want hey, ik heb het getest en het blijkt gewoon dat veel meer mensen het overleven als je dingen schoonmaakt. En toen gingen alle doktoren en wetenschappers destijds, ja, waren niet echt wetenschappers, waren voornamelijk Mongolen. Want geneeskunde was destijds echt basic. Maar die konden dat niet verteren. Die konden het niet verteren dat... al die mensen doodgingen door hun. Want zij waren van, nee, wij zijn dokters, wij helpen mensen en weet ik veel wat allemaal. En toen hebben ze die man helemaal zwart gemaakt. Maar zodra we met hygiëne bevallingen deden, en dat leerden andere volkeren dus ook. Ik weet niet of je van films kent, maar dan was het altijd, als iemand zwanger was het altijd van, breng heet water en handdoeken. Dat was het altijd. Om dingen schoon te houden, om dingen op te vangen en weet ik veel wat. En ja, vroeger wisten we dat niet. Vroeger ging je gewoon inderdaad in een fucking schuur naast paardenstront. Ging je gewoon je kind eruit poepen. Ja, dan is de kans heel groot dat je doodgaat.
Precies. Ja, ik vond het echt heel heftig, die podcast, man. Ik dacht, is er nog iets leuks aan het krijgen van een kind?
Oh ja, en er zijn verschillen. Binnen rassen, maar grotere verschillen binnen mensen van hoe jouw heupen zijn. Weet je, sommige vrouwen hebben gewoon hele goede heup, hele goede kindmaakheupen.
Oh, dus dat helpt wel.
Ja, dan floept het er gewoon uit als het ware. Vooral als je kindje ook wat kleiner is, dan kun je een hele normale bevalling hebben. Maar vooral, zeg maar, de Westerse vrouw look die je hebt, zeg maar, echt zo'n stok als het ware, helemaal geen curves. Dat zijn die smalle heupgenen, zeg maar. En die zorgen het meest voor de problemen. Want het is een hele smalle opening. En ja, daar moet dan een baby uitkomen. Eerlijk, soms zie je gewoon mensen. Dan kijk je naar... Ja, ik heb wel eens vriendinnen gehad die dan gewoon een fucking stokje waren zo.
Ja.
En dan denk ik, hoe de fuck moet hier een kind doorheen komen?
Ja.
Maar ja, soms heb je dan ook een vrouw die dan echt gewoon mooie... brede heupen hebben zo. Denk je, ja, nou, het glijdt er wel uit, hoor.
Als ze geboren zijn om moeder te worden, ja.
Het glijdt er wel uit, hoor, denk je dan.
Ja, dat hebben Marokkaanse vrouwen vooral. Ja. Die hebben echt zulke brede heupen.
Ja, Afrikaanse vrouwen ook heel erg. Ja.
Ja. Ja, die vloept, die poepen het allemaal eruit, volgens mij.
Ja.
Heel met gemak. Even kijken. Google Docs document. Kan jij die even vinden?
Oh, die zit in de pinned comment in Telegram.
Zo, er zit veel in. De gevaren van ultra-processed food.
Ik vind dat echt een domme. Ik wil daar echt niet over.
Oké, kun je daar in één zin op reageren dan?
Ja, wat is ultra-processed food?
Ja, gewoon bewerkt voedsel uit de fabriek.
Ja, maar het is ultra-bewerkt voedsel. Dus wanneer is voedsel ultra-bewerkt?
Ja, Aileen had het daar ook al over.
Wanneer is het ultra-bewerkt?
Ja, ik weet niet. Dat is zo'n woord die iedereen tegenwoordig gebruikt. Maar je hebt, ja, ik denk dat je gewoon, zeg maar, groente, fruit, dat is niet bewerkt. En dingen in zakjes en pakjes is bewerkt. Mm-hmm. Lijkt me dan. Als je het
maar wat is dan ultra-bewerkt?
Ultra-bewerkt
of
is...
Dat bewerkt, dat bewerkt voedsel gevaren heeft, is een domme claim.
Want brood is ook bewerkt.
Want er is gewoon heel... Ja, maar je kan... Weet je wat het is? Dan zegt het eigenlijk dat het bewerken het gevaarlijk maakt of ongezond maakt. Maar dat zou betekenen dat je eten nooit... Ja, kijk, als ik dingen, gezonde dingen bij elkaar voeg en er samen iets van maak, dan bewerk ik het. Maar dan is het eindproduct gewoon gezond, zeg maar. Ja. Wat best wel...
Ik denk dat ze met E-nummers bedoelen of zo.
Ja, want kijk, als ik verse groentes koop en dan ga ik daar een soep van maken, dan is mijn soep uiteindelijk, daar ga ik allemaal dingen aan toevoegen, kruiden en weet ik veel wat allemaal. Dan is het eindproduct, mijn soep is bewerkt voedsel. Mm. Dat is letterlijk wat het is, maar... Dat heet eten gewoon, zeg maar. Kijk, tuurlijk, er is processed food waarbij ze dan allemaal...
Nou, dit. Dit is ultra bewerkt, denk ik.
Ja, nou, dan gaan we zo kijken naar de ingrediënten. Nou, wat zit er dan in? Geroosterde pinda's, oké. Okay.
En dit, prins.
Soja, eiwit, oké. Okay. Oligofructose, dat is een suiker. Glucosestroop, dat is een suiker. Plantaardige olie en vet, oké. Okay. Suiker, chocoladestukjes... Maltodextrine, dat is een suiker. Pindakaas, magere cacaopoeder, tapioca, zetmeel. Fructose is een suiker. Lactose is een suiker. En dan heb je nog emulgatoren en weet ik veel wat. Maar
waarom hebben ze dan... 18 verschillende namen voor suiker?
Heeft dit een... Zijn deze van Albert Heijn? Die zijn waarschijnlijk heel oud. Of zijn deze nieuw?
Weet ik niet.
Ja, want er staat geen ding op. Maar als je kan gewoon bijvoorbeeld naar de Nutri-score kijken, ja... En dan heb je gewoon een Nutri-score A, B, C, D, E. En je zult gewoon zien dat je gewoon bewerkt voedsel hebt... dat gewoon een Nutri-score heeft van A. Maar ook bewerkt voedsel dat gewoon een Nutri-score heeft van E, zeg maar. Want het bewerken... Ik vind het altijd een hele makkelijke manier van nadenken ook. Een soort van, wat maakt iets gezond en ongezond? Oh, laten we het heel simpel houden. Het is natuurlijk of onnatuurlijk. Het is bewerkt of onbewerkt. En ik zo, maar het zit toch veel ingewikkelder in elkaar dan dat. Want als.
Ja, maar dat snappen ze dan niet. Dus dit geeft rust.
Ja, want als de stap van bewerken iets schadelijk zou maken, ja, dan moeten we niks meer bewerken.
Ik ken letterlijk mensen die zeg maar verse pasta halen, die zeg maar €3 kost.
Ja.
Voor een kleine hoeveelheid. In plaats van pasta koken. Omdat ze dus denken dat dat gezonder is.
Kijk. Verso. Pasta. Ja.
Spaghetti. Dit is toch echt de grootste scam die er is.
Spaghetti. En dan doen we spaghetti al uovo. Spaghetti met ei dus. En dat is de normale. Oké. Okay. De normale spaghetti. Ingrediënten. Durum tarwe gries. Eieren van hennen met vrije uitloop. Enige ingrediënten. Verse pasta. Tarwebloem, durum tarwe griesmeel, vrije uitloop ei en water. Dus het enige verschil is toch een tarwebloem, durum tarwe griesmeel en deze is van durum tarwe gries. Dus het enige verschil is dat dit is zonder water en dit is met water.
En die is dan voorgekookt.
Ja, precies. Ja, het is gewoon vers. Want kijk, normaal als je pasta gaat maken is het zo. Maar als je dit laat drogen, deze pasta, dan wordt het droge pasta. Dus dat is het enige verschil. Ze hebben allebei...
Nee, die moet je ook wel korter koken.
Ja, omdat er al water in zit.
Ja.
Dus maar als je deze laat drogen, helemaal uit laat drogen, al het water eruit laat halen, dan wordt het normale pasta. Mm. Maar het enige verschil is dan dat er geen water meer in zit.
Ja, maar dit is dus veel duurder.
Ja, deze kost per kilo €9,16. Dus dat is de prijs van kip, betaal je voor pasta. En deze kost per kilo €5,18.
Ja, maar dit is een duur goedkoper merk. Je hebt ook huismerk spaghetti.
Ja, ja, het is echt omdat deze spaghetti zit ei dan in. Dus dat is
ja, deze
duurder.
Is sowieso duur.
Ja, maar je hebt gewoon veel goedkopere spaghetti. Inderdaad, daar maakt het niet echt een verschil. En zelfs...
Die Ankara makarna van de Turkse winkel is 50 cent letterlijk.
Ja, precies. En heel vaak ook hele simpele ingrediënten hoor. Ik bedoel vooral pasta. In pasta zit niks. Pasta is letterlijk meel en ei. Verder zit er helemaal geen reet
of
in.
Of die met aardappel die je beneden zag. Die is ook altijd zo duur.
Welke is met aardappel? Gnocchi.
Ja.
Ja.
Maar deze is ook in de droge verpakking zo duur dat ik denk, wat verkoop je er nou? Goud?
Water, aardappelvlokken, aardappelzetmeel, zout, rijstebloem.
Want je hebt sowieso twee van die pakken nodig. Wil je een normale maaltijd voor twee personen, zeg maar?
Ja, gnocchi moet je gewoon zelf maken. Het is echt absurd duur.
Ja.
Maar zo ik vind, ja, pasta is gewoon een stuk nutritioner. Want in gnocchi zit bijna geen eiwit, omdat het gewoon alleen maar aardappel is. En in pasta zit nog wel wat eiwit. Volgens mij is pasta 13% eiwit, ja.
Oh ja, dus dat is eigenlijk beter. Mm-hmm. Terwijl je zou denken, er zit groente
in. Ja, ik vind gnocchi veel lekkerder, maar gnocchi is gewoon... Het is basically gewoon aardappel.
Maar je kan ook denken, er zit meer groente in.
Ja. Om aardappel als... Ik weet niet of je aardappel als groente moet zien.
Het is officieel groente.
Maar
het is dus niet echt gezonde groente.
Nee, ja, maar wanneer mensen het hebben over eetgroente, dan hebben ze het echt over groene groente, zeg maar. Echt bladeren en dat soort dingen. Want aardappel is wel... Niet dat het ongezond is, maar het is gewoon voornamelijk... Gewoon zetmeel, gewoon koolhydraten.
Maar je hebt ook linzenpasta tegenwoordig.
Ja, linzenpasta is echt goeie.
Kikkererwtenpasta.
Ja, ja.
En die zijn ook heel lekker.
Ja, en die hebben hele goede macro's. Dus die hebben echt hele goede linzenpasta. Deze.
Ja, die is zo lekker.
Ja, ik vind het niet lekkerder dan normale pasta, maar het is wel fucking gezond, want het is 25%
eiwitten. Ik proef bijna geen verschil.
Ja,
maar als het koud is, is het niet meer te vreten.
Ja, precies. En kijk, ingrediënten, rode linzenbloem. Het is gewoon één ingrediënt. Rode linzen.
Maar is het hetzelfde als dat je zeg maar echte linzen eet?
Ja, het is letterlijk rode linzen en dan gaan ze dat vermalen naar meel. Duwen ze het uit zo'n machine en dan komt dit eruit. Dus dan, kijk, en natuurlijk, kijk, als jij rode linzen hebt vermalen tot een bloem...
Dan is het anders.
Ja, de voedingswaarde zal hetzelfde zijn, maar jouw lichaam moet minder hard werken om het eruit te halen, zeg maar. Want als jij het koud, dan heb jij... Je slikt gewoon hele linzen in wanneer je linzen aan het eten bent, zeg maar. En dan moet jouw lichaam harder werken om de voedingsstoffen eruit te halen. Dus dat is zeker zo. Alles wat jij... Hetzelfde met tarwe. Kijk, je kan tarwe... Je hebt bijvoorbeeld bulgur. Mm-hmm. En bulgur is basically gewoon graan. Het is gewoon tarwe, ja.
Ja.
Dus het is gewoon gebroken, het is gewoon gestoomde en gebroken...
Ik vind bulgur echt lekker.
Ja, maar als je dit eet en tarwe meel, het is allebei tarwe. Alleen omdat de tarwe meel gemalen is, heb jouw lichaam veel sneller toegang tot die voedingsstoffen, want jouw lichaam hoeft het niet af te breken. In dezelfde zin dat als jij broccoli rauw eet, versus als je het eet na het koken ervan, zal jouw lichaam veel makkelijker de voedingsstoffen absorberen wanneer je het hebt gekookt. De hele reden dat wij... mensen zijn geworden, omdat we vuur hebben uitgevonden. En met het vuur kunnen we het eten erop zetten. En wanneer we dan eten erop zetten, kunnen we er meer energie uithalen. Want we breken het al af voordat we het in ons lichaam stoppen. Dus in dat opzicht heb je zeker voordelen ervan. Maar, dus dan, bijvoorbeeld als ik groente door een blender gooi, dan kan ik het drinken, haal ik dezelfde voedingswaarde, maar ik heb dus bijvoorbeeld de vezels vernietigd of whatever, waardoor mijn lichaam niet meer hard hoeft te werken. Maar je kan gewoon ultra-processed voedsel maken waarbij je rekening houdt met al die dingen. Gaan de meeste fabrikanten niet doen, want ze willen jou gewoon een lekker product geven. Het hoeft niet gezond te zijn, maar je kan gewoon vezels toevoegen aan allerlei dingen. Je kan eiwitten toevoegen aan allerlei dingen en dan is het nog steeds ultra-bewerkt, maar het is wel gezond. Het is ultra-bewerkt om gezonder te maken. Zeg maar. Want ik kan aan heel veel dingen uit de supermarkt, kan ik iets toevoegen wat het gezonder maakt. Maar dan bewerk ik het wel nog meer, als het ware. Mm-hmm. Dus daarom is het is gewoon een hele gelimiteerde manier om naar voedsel te kijken. Kijk gewoon naar leer gewoon een voedingswaarde tabel aflezen van, hey, is dit gezond? Is het niet gezond? Kijk af en toe gewoon naar de Nutri-score. Mm. Linzenpasta is gewoon Nutri-score A. Ik bedoel, beter kan je niet krijgen. En voor de rest... moet je niet heel erg druk maken om of het nou bewerkt of onbewerkt is.
Oké, volgende. Ga de leeftijd waarop vrouwen gezond kinderen kunnen krijgen nog omhoog?
Ik
hoorde een wetenschapper zeggen dat de mens bij uitstek een diersoort is waar mannen en vrouwen heel erg op elkaar lijken. Oh nee, dit is een andere vraag.
Mm. Oké. Gaat de leeftijd waarbij vrouwen gezond een kind kunnen krijgen omhoog? Ja. Maar ook weer niet. Kijk, jij wordt geboren zodra jij je wordt geboren, zeg maar, heb jij alle eieren als vrouw, heb jij op dat moment alle eieren die jij ooit gaat produceren, zitten op dat moment in jouw lichaam als baby. Die zitten daar gewoon, die zitten allemaal zo bij elkaar. En dan wat er dan gebeurt, is, dat is met je menstruatie en zo, dan gaat zo'n eitje, komt dan, die wordt dan gestuurd en die gaat dan rijpen, zeg maar. Die gaat dan, hoe zal ik het zeggen? Die wordt dan een echt volwassen eitje, als het ware. En dat is dan jouw eerste eitje bij jouw eerste menstruatie en dat soort dingen. En elke keer wanneer jij een eitje afgeeft, een eitje uit bloed, als het ware, dan komt er weer een nieuwe. Maar dat komt van een voorraad die jij al hebt. Een bepaalde voorraad die jij al vanaf geboorte hebt in jouw lichaam. Dus dan zou je denken...
Maar wat is je voorraad?
Ik weet het niet. Even kijken hoeveel... How many eggs do women have? 500.000.
Oh, best veel.
Even kijken hoor. Je begint bij 10 miljoen bij geboorte. Tegen de puberteit is het er 1 miljoen...
Oh, dus er gaat niet steeds één eitje weg.
Oh, nee. Er gaan meerdere eieren sowieso weg. Maar eentje wordt gestuurd, zeg maar.
Oh ja.
Maar, en dan rond je, even kijken, rond je 35ste zit je op 300.000 of zo. En dan bij de tegen 50 heb je er gewoon nul.
Ja, menopauze is nul.
Ja. Nee, ja, bij de menopauze heb je ze nog wel. Dan heb je er ongeveer 1000 tot 2000. Maar de vlak daarna is dat ook gewoon op, zeg maar.
Ja.
Maar dat is dan hoe dat gaat. Maar dan zou je dus denken van... Hey, ik heb wel steeds die eitjes. Dus waarom kunnen die eitjes niet dezelfde kwaliteit zijn? Omdat die hele maturization process... Dus het proces waarbij een eitje wordt gestuurd... wordt afgegeven en vervolgens moet groot... moet maturen, zeg maar. Moet rijpen, als het ware. Dat proces... verslechtert met de tijd. Want het gebeurt steeds in een minder goed lichaam, als het ware. Een minder gezond lichaam, als het ware. Een lichaam dat dan allemaal veranderingen krijgt. Dus de kwaliteit van jouw eitjes zal altijd achteruit blijven gaan. Het gaat altijd gebeuren. Wel is het zo dat omdat wij gezonder leven, onze lichamen langer gezond zijn en we dan op die manier een beetje kunnen uitrekken. En we kunnen vrouwen die dan bijvoorbeeld oudere vrouwen die zwanger worden, die kunnen gewoon zwanger worden, maar heel vaak, vooral vroeger, krijgen ze gewoon problemen tijdens de geboorte. Dus wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat je kind gewoon in jouw buik blijft en daar te lang blijft doorgroeien, zeg maar. Maar nu kunnen we gewoon kijken van, oh ja, het kind is klaar om te groeien, dus wij gaan een bevalling nu starten. En dan geven ze jou gewoon bevalling startende middelen, zeg maar. Birth inducing dingen. En dan ga jij gewoon op dat moment dat kind baren. Terwijl vroeger, als jij dan oud was en je had een kind, dan is jouw lichaam gewoon in de war. En dan blijft dat kind gewoon steeds groter en groter worden in jou. En dan, ja, met alle gevolgen van dien, als het ware. Maar ook allerlei andere dingen. Dus omdat medical care best wel is verbeterd op dat punt, kunnen we veel meer van de problemen die erbij komen kijken, kunnen we wel wegnemen. Waardoor je steeds op een oudere leeftijd een gezondere kind kan nemen. Ook met selectiemethodes. Want we kunnen van tevoren kijken van, hey, heeft jouw kind een genetische fout of whatever? Wil je het niet opnieuw proberen en dit aborteren en dat soort dingen? Dus het is zeker opgeschoven. Maar het gaat niet de hele tijd door blijven opschuiven, zeg maar. Totdat we echt de main source hebben opgelost. Namelijk dat de kwaliteit van jouw eitjes gewoon de hele tijd achteruit gaan. Dat kunnen we alleen maar een beetje uitrekken. Maar eigenlijk moeten we naar een toekomst komen waarbij we gewoon die kwaliteit altijd kunnen waarborgen.
Maar die kwaliteit kun je toch waarborgen door ze in te vriezen?
Ja, dus als je op een jonge leeftijd eitjes... Want dan krijg je medicatie en dan ga je meerdere eieren tegelijk afgeven. En dan gaan ze die eieren harvesten. En als je die jonge eitjes hebt, dan zijn die je gezondste eitjes.
Maar je hebt dan wel een oud lichaam. Is dat geen probleem?
Ja, zolang jouw hormonen in orde zijn... Je zou nog op 60-jarige leeftijd zou je nog geboorte kunnen. Want zolang jouw baarmoeder nog functioneert... en jij je hormonen gewoon op peil gehouden worden... kun jij gewoon op 60
worden. Dus je kan als 60-jarige vrouw... of 70-jarige vrouw die jonge eitjes erin zetten, ja, en bevallen.
Ja, zolang de hormonen op peil zijn gehouden, vooral na de menopauze, en het een gezonde... even kijken wat de oudste, oldest IVF mother. 70 jaar.
Zo.
Ja.
73.
When she gave birth through IVF via cesarean section in Hyderabad, India. Ja, 70 ja. jaar, 73 jaar, dat is lijp. Dat is fucking oud. Dat is op de leeftijd, dat is, dan is het al 40 jaar geleden dat je dacht van... misschien is dat niet verstandig als ik op deze leeftijd kinderen maak.
Ja.
En dan 40 jaar later.
Maar als je 100 wordt.
Ja.
Ja, ik weet niet.
Ja, kijk, na een tijdje gaat je lichaam zo erg achteruit dat het gewoon niet meer kan. Dat sowieso. Maar zolang wij mensen langer gezond kunnen houden, gaat dat sowieso wel stretchen. Kijk, deze 73, dit is ook gewoon een uitschieter natuurlijk. De meeste mensen hebben sowieso niet eieren. Maar zelfs als je geen eieren hebt, zou je gewoon eieren van een jong persoon kunnen nemen. Dat zou in principe ook kunnen, dus ja.
Ja.
Maar ja, dat dus. En je ziet dan dat de oudste... Even kijken. Oldest women birth... en dan wil ik geen IVF. Mm. 67 is de oudste die het op een normale manier...
Jeetje, dan is zij wel heel laat door menopauze.
Ja, want mijn... ja, maar het kan ook zijn dat de menopauze hartstikke meeviel en dat het dan niet een groot effect heeft op... want bij heel veel mensen stelt het wel voor, maar wij stelden niks voor.
Na menopauze kan je toch niet zwanger raken?
Ja, als het lichte menopauze is, dan maakt het niet zoveel uit. Dus het is bij iedereen anders. Maar wat ik wilde zeggen is, ja, een vriendin van mijn moeder, die had op 55-jarige leeftijd, had ze kinderen. Haar oudste kind was op dat moment 30 of zo. En toen had ze een baby gekregen.
Ja.
Maar dus het kan wel gewoon, maar het is wel gevaarlijk. De
kans is wel groot dat je Down-syndroom of zo krijgt. Of...
Ja, maar vooral gewoon genetische defects. Kan echt van alles zijn. Maar tegenwoordig testen ze gewoon, doen ze gewoon een punctie. En dan pakken ze gewoon wat vruchtwater. Halen ze daar DNA uit. En dan kunnen ze gewoon op de meeste ziektes testen.
Maar er niks aan de vast hand niet dan alles. Dan. Er zijn vast nog miljoenen dingen waar ze
Ja, sowieso niet alles. Testen. Gewoon de meest voorkomende dingen, ja.
En heeft het ook nadelen dat, zeg maar... vrouwen steeds later kinderen krijgen voor de, zeg maar, de toekomstige generatie. Want nu zit iedereen echt al op 35 gemiddeld.
Ja. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet aan wat voor nadeel je dan zou moeten denken. Ja,
gewoon dat mensen minder gezond geboren worden of
nee.
Dat soort dingen.
Nee, ik denk, want kijk, tuurlijk, als je het meest gezonde kind wilt, statistisch. Het is ook niet een gegeven. Je kan gewoon op je 25ste een minder gezond kind baren dan op je 35ste.
Maar we bedoelen als de omstandigheden hetzelfde zijn.
Maar gewoon gemiddeld, dan zou het natuurlijk het beste zijn om zo jong mogelijk je kind te krijgen. Dat natuurlijk. Maar met de medische technologie die we vandaag de dag hebben, is... welke leeftijd dan ook jij een kind maakt, gaat dat kind medisch beter af zijn dan 40, 50 jaar geleden of whatever. Dat sowieso, want we leven gewoon in veel betere tijden.
Nee, dat sowieso.
Dus ja, maar het is gewoon, kijk, uiteindelijk zijn die risico's klinken heel eng, maar we hebben gewoon genoeg middelen tegenwoordig om er nagenoeg zeker van te zijn. Tenminste, ver voordat de termijn van abortus is verstreken, kunnen we al zat genoeg te weten komen over het kind waarbij jij een juiste keuze kan maken of je dat nou wilt of niet.
Ja, ik had wel in een podcast gehoord van, kijk, vrouwen krijgen steeds later kinderen natuurlijk gemiddeld, maar ook veel vrouwen geven geen borstvoeding meer, omdat als je bijvoorbeeld gaat werken en zo is dat gewoon niet handig, want je hebt dan de hele tijd lekkende borsten en dit en dat, dus die kiezen dan bewust voor kunstmatige voeding.
Ja.
En ja, sommige mensen zeggen dan van, oh ja, nee, dat is echt allemaal super ongezond. Want en later kinderen en kunstmatige voeding.
Ja. Ja, dat is een heel gevoelig onderwerp. Want aan de ene kant, kijk, kunstmatige voeding tegenwoordig, kijk, je gaat sowieso heel negatieve verhalen horen over kunstmatige voeding. Veel van die verhalen komen van heel lang geleden, toen kunstmatige voeding best wel slecht was. Maar het verbetert elk jaar, zeg maar. Het is heel goed. Je kind kan gewoon perfect gezond. Met formula kan je kind gewoon volkomen gezond groeien. Helemaal geen probleem. Maar borstvoeding is beter. Borstvoeding is goede borstvoeding. Als jij genoeg goede melkproductie hebt, is het beter. Wat heel veel vrouwen ook niet weten, is dat je verschillende kleuren melk hebt in de periodes. Je hebt groene melk, je hebt rode melk.
Oh.
Ja, dus je hebt, even kijken. Breast milk colors. Hier.
Oh mijn god.
Rood, oranje, groen.
Nooit gehoord.
Bruin, purple en blue. zeg maar.
Wow.
En die hebben dan allemaal andere functies, weet je. Dan is er bijvoorbeeld een periode waarbij er meer antilichamen in zitten, of een andere periode waarbij er juist meer bloed in zit. Het zijn allemaal verschillende fases. Dus het heeft dan heel veel effecten. En natuurlijk, we proberen al die effecten na te bootsen. Maar om dat kunnen we pas wanneer we de werking van alles begrijpen en wat allemaal nodig is. Dus in het begin doe je van oké, we zorgen ervoor dat er genoeg vetten, koolhydraten, eiwitten, vitamines, mineralen in zit. En dan kom je erachter dat bepaalde groeifactoren of andere bepaalde stoffen er ook dan aan moet toevoegen. Dus dan maak je het steeds zo beter. Alleen het probleem is dat de hele stigmatisering van vrouwen die geen borstvoeding geven, dat het zorgt voor echt extreem veel druk. En kijk, heel veel vrouwen hebben het al moeilijk. En ook al kies jij er niet voor. Kijk, er zijn vrouwen die er niet voor kiezen om breastmilk te geven. Omdat, weet ik veel, ze willen niet dat hun borsten misvormen of weet ik wat. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die gewoon geen borstvoeding kunnen geven. Ze dus gewoon hun best doen en het lukt niet. Of er komt te weinig uit. Of er komt helemaal niks uit. Dat is bij heel veel vrouwen zo. En het is dan heel erg counterproductive om ze een slecht gevoel te geven van hey, borstmelk is beter als we weten dat als we weten dat kinderen die je formula geeft gewoon niks tekort komen in de zin van je kan aan niemand merken achteraf of ze borstvoeding hebben gehad of formula, zeg maar. Tuurlijk, als je een studie doet van duizenden mensen zou je wel kleine verschillen kunnen merken, maar op individuele basis maakt het heel weinig uit. Het is niet dat jouw kind ongezonder wordt of zo als je die formula geeft. Genoeg mensen zijn gewoon volwassen, succesvolle, intelligente mensen geworden aan formula. Dus daarom is het een beetje gewoon denigrerend om daar zo een probleem van te maken. Van, oh ja, jij wilt jouw kind geen borstvoeding geven. Want het alternatief van borstvoeding formula is niet slecht voor je of zo. Het is alleen niet net zo goed als, ja, als borstvoeding.
Oké, duidelijk. Ik ga snel verder met de andere vragen. Meer darmkanker bij jongeren, heeft iemand opgeschreven. Ja, wat moeten we daarmee? Is dat zo?
Ja, een van de redenen voor meer darm... Ik weet niet of dat is colon cancer, maar niet... Meer darmkanker. Even kijken of het... dit weet ik al. Hier had ik al voor gelezen. Nou, wat gebeurt er? Er is inderdaad meer darmkanker in jongeren in Europa. Bij een laatste grote studie die daarover is gedaan. Alleen, wat heel erg belangrijk is om te weten, is dat darmkanker komt bijna niet voor bij jongeren. Bijna niet. Darmkanker is voornamelijk een ouderdomkanker. Want hoe meer, als je ouder bent, dan hebben jouw darmen meer te verduren gehad van alle troep die je hebt gegeten, en dan is de kans op darmkanker groter. Maar darmkanker is extreem zeldzaam bij jongeren, maar het groeit wel. Dus het is niet een probleem onder jongeren, maar het is een zeldzame kanker onder jongeren die aan het groeien is. En de oorzaken daarvan was dus, zoals hier ook staat, overgewicht, maar ook overmatig alcoholgebruik.
Ja.
Dus dat was het.
Okay.
En de reden daarvoor is dus ook dat darmkanker is heel makkelijk, of ja, niet makkelijk. Steeds meer mensen overleven darmkanker, omdat we dus er vroeg bij kunnen zijn. Want wanneer je ouder bent, dan zoeken we ernaar, dan letten we erop. Maar omdat het heel zeldzaam is bij jongeren, denk je als dokter nooit dat een jongere darmkanker heeft. Dus dan kan het langer duren voordat je erachter komt dat je darmkanker hebt, waardoor je overlevingskans dus lager wordt. Dus dat is voornamelijk het probleem dat je hebt.
Oké. Waarom is filosofie studeren bullshit? Wat denken jullie van filosofen? Ik heb nooit gezegd dat het bullshit is.
Ja, ik heb het gezegd.
Ja, precies. Ik vind filosofen hele waardevolle mensen. Ik lees graag filosofen. Hun boeken, hun uitspraken.
Ik vind filosofen echt Mongolen.
Waarom?
Nee, ik hou wel van filosofen, maar filosofen zijn een soort van... Weet je wat filosofen zijn? Filosofen is een soort van, je hebt Ajax. Mm-hmm. Op profvoetballers zo. En dan heb je daarnaast, heb je dan...
FC Nibbixwoud.
Ja, precies. En dan gewoon jongetjes van 13 en zo van, oh ja, kijk ons. Dat. Kijk, het probleem...
Maar dat is gewoon omdat jij en Izzy vinden dat alleen beta-studies wat waard zijn.
Nee, het heeft niet met beta te maken. Maar kijk, het probleem van filosofie is dat je kan niks bewijzen in de filosofie. Nee. Snap je? Want de filosofie...
Maar je hoeft ook niks te bewijzen.
Jawel, want je hebt wel... Je
stelt gewoon vragen en je denkt erover
na. Ja, maar
na.
Je hebt wel je eigen kamp, weet je? Dus je hebt dan, weet ik veel, dan ben jij misschien nihilist. En dan ben ik, weet ik veel...
Ja, je hebt allemaal van die...
Whatever. Maar het hele idee is dan kijk jij gewoon... wat het is. Filosofie is basically the intellectual person's religion, zeg maar. Het is een soort van een kijk op de wereld die dan iemand anders heeft bedacht, die jij dan adopteert omdat je die het meest bij jou vindt passen.
Ja, je zoekt een stroming.
Precies, maar het is niet dat je een bepaalde methodiek kan toepassen om te kijken welke van die dingen correct zijn. Dat kan helemaal niet. Dus wat filosofie dan eigenlijk is dan gewoon een groepje slimme mensen die steeds doorgaat vragen en dan echt op zo'n heel diep punt komt dat het bijna absurd wordt. Dan denk van, ja, je hebt iets heel simpels, zo erg... vermoeilijkt, er zo erg over nagedacht en al het nadenken en testen en beargumenteren heb je in je hoofd gedaan. En dat is een hele slechte manier van tot nieuwe inzichten komen, door alleen je hoofd te gebruiken. Dat werkt gewoon niet, weet je. En we hebben dus gezien, zodra...
Maar hoe moet je anders filosoferen over levensvragen? Over existentiële vragen zoals...
Niet.
Waarom leven we? Wat is moraliteit?
Niet. Je moet inzien als filosoof dat het feit dat een vraag gesteld kan worden... niet betekent dat die vraag een antwoord verdient. En als die een antwoord verdient, inzien dat dat antwoord nooit de waarheid kan zijn. Dat antwoord voor iedereen...
Ja, maar je zoekt je waarheid. Ja.
Ja, precies. Dus dan zou het ook absurd moeten zijn om bij anderen, want kijk, als filosofie gewoon is dat ik iets bedenk en dan is dat voor mij zo, dan zou het bijna geen nut moeten hebben om andere filosofen te lezen. Want dan is het van, oh, jij hebt daar al over nagedacht en dan jij bent tot die inzicht gekomen en dan adopteer ik gewoon jouw inzichten omdat ik dat ook een beetje voel op die manier. Maar ja, verzin ook wat. Bekijk het ook op jouw eigen manier. Het is allemaal even correct. En zodra wetenschap om de hoek kwam kijken, toen ging filosofie basically dood. Dat is het moment dat filosofie dood ging. En mensen die vroeger filosoof werden, tegenwoordig wetenschapper werden. Want waarom? Je kan dingen daadwerkelijk uitzoeken. En je hebt een bepaalde methodiek om te komen tot een waarheid. Maar bij de filosofie is het belangrijkste inzicht altijd dat het feit dat jij die vraag kan... Kijk, het is exact hetzelfde als... Ik heb magische krachten en ik zie zo bim balabim. En deze glas kan opeens praten. En dat glas zegt dan opeens van... Waarom ben ik hier? Oké? Okay? En vervolgens wordt het glas depressief, want hij heeft geen antwoord op die vraag. En hij gaat daar in die kast, die muizenkast, gaat hij daar chillen. En dan gaat hij jarenlang gaat hij denken, waarom ben ik hier? Oké, okay, wat ben ik? Oké, okay, ik denk, hey, ik denk, dus ik ben. Wow, wow, oké, wow, wat vet. Oké, okay, waarom ben ik? En dan ga je steeds zo verder, weet je? En dan ben je eigenlijk niks aan het doen. Wij hebben gewoon iets uitgevonden als taal. En daarin kun je dan een soort van vragen stellen en daarin doorgaan. En jij bent dan in een soort van loop terechtgekomen. Eigenlijk net als een softwareprogramma dat in een soort van infinite loop terechtkomt en in een error gaat. Je bent in zo'n loop terechtgekomen waarbij je dan vragen probeert op te lossen voor jezelf, te beantwoorden voor jezelf, zonder in te zien dat het antwoord niet uitmaakt. Het maakt niet uit wat jij daarvoor zet. Het maakt letterlijk niks uit.
Ja, maar we hebben het wel nodig, denk ik, toch?
Ja, maar in de zin dat...
Je kan toch niet zeggen van... omdat je het niet kan bewijzen op de manier zoals je beta dingen bewijst... moet je er gewoon helemaal niet over nadenken?
Denk erover na. Maar het hoeft niet, het hoort niet iets groots te zijn in jouw leven. Want het is te lang doorpeinzen op vragen die niet belangrijk zijn. Kijk,
maar ze zijn juist heel belangrijk.
Nee, totaal niet.
Het zijn levensvragen.
Nee, wat is een levensvraag? Waarom ben ik hier?
Waarom leven we? Of waarom moet je goed zijn? Waarom? Hoe ben je goed?
Oké, waarom leven we? Oké? Wanneer iemand vraagt aan mij waarom leven we? Waarom leef ik? Omdat er op dit moment elektrische activiteit is in mijn brein. Dat is de reden dat ik leef. Dat is de reden dat ik leef.
Maar waarvoor leef je? Waarom spring je niet
waarvoor
voor de
leven is geen valide vraag.
Zo.
Omdat geen valide vraag is. Waarvoor leeft dit glas? Ja, het is geen valide vraag. Het is een absurde vraag. Want ik bepaal waarvoor ik leef.
Ja. Ja. Oké, dan moet je dat. Dat is ook een filosofie. Dat jij dat zelf bepaalt.
Nee, want iedereen bepaalt dat. Want als wij geen van de antwoorden op die vraag kunnen bewijzen. Want het kan niet. Want het is een non-valide vraag. Dat betekent dat elk van de antwoorden evenveel waard zijn, even waar zijn. Mm-hmm. Want we kunnen niet zeggen deze is meer waard dan andere.
Nee, daarom heb je ook heel veel filosofische stromen.
Ja, dus dan boeit het niet. Het boeit dan letterlijk niet wat jij daarvoor invult. En dan is het ook niet waard.
Maar het is wel interessant om
te lezen. Ik merk altijd dat de mensen die zich het meest verdiepen in de filosofie ook de mensen zijn die dan het meest depressief worden. Iedereen die ik ken, die echt alle filosofen boeken, want iedereen heeft zo'n fase gehad, dat ze dan alle filosofen hun boeken gingen lezen. En het is gewoon een deprimerende tijd. En wat ik ook heel erg jammer vind, is dat... Kijk, stel je voor, ik zou nu... het boek van Mao lezen. Oké, Mao is een dictator. Miljoenen mensen vermoord. Verschrikkelijk persoon, oké? Onethisch persoon, hele onethische dingen gedaan. Maar hij heeft ook een filosofische kijk op dingen. En als ik dat boek dan zou lezen...
En je bent geïnspireerd.
En ik ben geïnspireerd, dan zouden mensen er kritiek op hebben. Van, hé, maar waarom lees je het boek van zo'n persoon? En het probleem dat ik heb met bijna alle filosofen, vooral de oud-Grieken, is dat het verschrikkelijke mensen waren. Het waren allemaal pederasten die allemaal kinderen gingen neuken, die slaven hadden, die zichzelf veel meer waard vonden dan mensen met een andere huidskleur, die vrouwen. Dat is de hoogste reden waarom ik filosofen haat, is... Als jij zo slim bent, jij gaat allemaal met rijke, slimme mensen zo zitten in een circle jerk, zo op elkaar aftrekken van, oh, we zijn zo slim. Oh, ik denk, dus ik ben, allemaal zo van die kankerrare dingen. Maar je kan niet op het inzicht komen dat een vrouw net zo capabel kan zijn als een man. Tot dat inzicht, duizenden jaren lang gaan ze filosoferen, terwijl hun slaafjes hun eten komen brengen en terwijl ze een lekker kaal jongetje, jong uitziet jongetje, anaal kunnen verkrachten. Zo gaan ze allemaal zo nadenken van, oh ja, dit en dat. En dan aanbidden.
Waren er geen filosofen die op die conclusie kwamen?
Nee, dat vrouwen gelijk zijn, dat slaven, slavernij onethisch is en dat mensen van alle huidskleuren gewoon even capabel horen te zijn. Niemand opgekomen voor letterlijk duizenden jaren, ja.
Ook niet Ayn Rand of zo?
Ja, maar dat is niet zo lang geleden. Hoe lang is Ayn... Ja,
maar
dat
is ook een filosoof.
Maar dat bedoel ik. Later is Ayn Rand, die leeft zelfs nog, toch? Of is ze dood? Nee, 1980 is ze dood. Maar dit is nog vrij recent. Dat is pas 100 jaar geleden. Maar filosofie is duizenden jaren oud.
Want zij is een vrouw.
En zij is een vrouw. Maar dat is ook veel later gekomen. Dus je moet je voorstellen dat de eerste vrouwelijke filosofen... dat is heel erg recent geweest. En als je niet eens tot die hele simpele inzichten bent gekomen... maar je bezighoudt met... weet ik veel, allerlei andere dingen, dan verkijken we ons daarop. Van, oh, wat vet dat ze wel op deze inzichten kwamen. Ik vind dat niet vet. Dat is hetzelfde als dat ik dan zeg van, oh wow, die nazi's, ze waren echt goed met technologie, man. Ze hebben echt vette shit gebouwd. De eerste raketten en zo, echt kapot vet. Kom, ik ga de nazi's aanbidden. Dan vergeet je het hele racistische, fascistische deel dat erbij is. Het feit dat ze daar niet doorheen hebben kunnen kijken, dat diskwalificeert mij voor jou.
Ja, ik weet niet, misschien... Je kan je toch ook gewoon op andere dingen focussen... en gewoon niet met vrouwen-emancipatie bezig zijn, maar gewoon...
Ja, maar ze hebben er wel allemaal over geschreven... hoe de man superieur is tot de vrouw. Hoe de niet-slaaf...
Nee, daar hebben ze niet allemaal over geschreven, toch? Ik bedoel, Nietzsche heeft toch niks daarover... Oh, jawel, Nietzsche trouwens wel...
Ja, maar dat is ook allemaal heel recent. Kijk, ik irriteer me voornamelijk, want kijk, mensen hebben het dan over Plato en dan is het van, oh ja, ja, precies. En ga maar, weet ik veel, Meditations, ga maar Aurelius lezen of weet ik veel wat allemaal. En dan denk ik van, ja, kijk, als ik dan naast een of andere vulkaan bedwelmende gassen ging inhaleren zo om vervolgens een klein kindje te neuken, dan kan ik waarschijnlijk ook wel heel verlicht klinkende dingen verzinnen uit mijn reet. Maar het is allemaal... Ten alle tijde is het altijd het symptoom geweest van mensen die zichzelf luxe en vrije tijd hadden verschaft door anderen te onderdrukken, voornamelijk slavernij en vrouwen te onderdrukken, zodat ze tijd hadden om gewoon te circle jerken, om gewoon na te denken over dingen. Tuurlijk, kijk, ze hebben allemaal dingen gebracht en weet ik veel wat allemaal, maar verkijk je niet alleen op die dingen, want dat is exact hetzelfde als je verkijken op... Dus ik zat hetzelfde als Elon Musk aanbidden. En echt als zo'n, oh, ik ben een Elon Musk volgeling en weet ik wat. En al die andere dingen dan negeren. Je zet ze dan op zo'n ding. Terwijl ik denk van, hallo, Plato slim vinden of Socrates slim vinden is gestoord. Want je gemiddelde VMBO-leerling tegenwoordig is slimmer dan Socrates of Plato of Aristoteles of wie dan ook. Het is letterlijk zo.
Ik weet niet of dat zo is.
100% kan ik je echt garanderen.
Ja, ik ken hun werk eerlijk gezegd niet, dus...
Ja, nou, ze weten bijvoorbeeld niet van het bestaan van micro-organismen. Ze weten bijvoorbeeld niet van het bestaan van allerlei soorten concepten. Bijvoorbeeld
kunnen wel beter redeneren over waarom we leven misschien.
Ja, maar dat weet je dus niet. Want uiteindelijk is de mens... Ja, Eigenlijk is het hetzelfde als stel je een Mogol voor, oké, maar die is succesvol. Oké, stel je Lil Kleine voor, oké. En vervolgens, Lil Kleine is succesvol. Hij is een Mogol, maar hij is succesvol en weet ik veel wat. En vervolgens schrijft Lil Kleine een boek. En dat boek wordt een bestseller. En in dat boek is Lil Kleine zo slim en zo succesvol en echt zo'n vet persoon en weet ik veel wat. Mm. Het eerste wat ik zou zeggen is, Lil Kleine heeft dat boek niet geschreven. Ja. Bijvoorbeeld. Net zoals autobiografieën van mensen ze altijd zo ophemelen. Laatst had iemand in de groep autobiografie van Gordon gelezen of zo. En echt van, oh ja, Gordon, echt een goed persoon. Ik heb echt medelijden voor hem.
Hebben wij mensen in de groep die de autobiografie van ja, Gordon lezen?
Ja, Desert Rose had het gelezen. Maar dan denk ik, van, ja, maar dat is het doel van een autobiografie. Dat is het doel. Geen enkel autobiografie gaat...
Is negatief.
Ja, het gaat nooit een realistisch beeld geven van die persoon. Het is letterlijk ego-streling. En dit is met alle grote namen in het verleden, is dat zo. Wij zijn mensen, wij houden van idolisering, wij houden van een naam koppelen aan iets. En iemand, dat iemand zijn hele identiteit of zijn ideeën bestaan uit enkel zo'n enkel aspect. Maar voor mij is het altijd zo van, ja, vet. Je bent tot vette inzichten gekomen. Elke Mogol die gewoon op zijn luie reet kon zitten, omdat hij gewoon, ja, in een luxe positie zit, die kan tot inzichten komen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben de Indiërs gedaan, dat hebben de Arabieren gedaan, dat hebben de Grieken gedaan en dat hebben de Europeanen gedaan. Uiteindelijk is het nooit iets anders geweest dan een symptoom van te veel vrije tijd hebben. En ja, ik weet niet, ik kan er gewoon niet tegen. Vooral het hele vrouwendeel, dat geen van die mensen tot het inzicht komt van vrouwen zijn gelijk.
Ja.
Dat disqualificeert ze al voor mij.
Ja. Ja, ik vind het lastig, omdat stel je voor dat je vanaf je geboorte vrouwen om je heen alleen maar ziet als moeder of als... Mm-hmm. Dan sta je er ook niet bij stil, denk ik.
Ja, van, en je zou denken dat als je slim bent en jouw functie is filosoof, dat juist iets is wat je zou moeten uitpikken en over nadenken. Maar het feit dat ze er nooit bij stil hebben gestaan, of het feit dat ze kinderen aan het neuken waren. Ze waren allemaal kinderen aan het neuken. Al die oude Grieken waren pedofielen, waren slaafhoudende pedofielen. Maar dus van, nee man, nee, ik, Plato, dat vind ik wel top. Nee, ik ben... Nee, Marcus Aurelius, heb je Meditations niet gelezen? Hij schrijft er echt vette dingen in. Ja, hij schrijft ook hoe geil hij zijn kinderslaaf vindt en hoe hij hem straks in zijn kont gaat palen. Maar dat vergeet je dan voor de gezelligheid. Om het een beetje realistisch te houden in je hoofd.
Hoe lang nemen we op? Ik wil nog een derde video maken.
1 uur 19.
Oké, dan rond ik nu af en dan gaan we nog een derde video maken. Dankjewel voor het luisteren. Word donateur als je de content waardeert. Geef het een like, laat een comment achter. Stuur ons een privéberichtje op Instagram wat je van de podcast vindt. Dat vinden we altijd leuk om te horen. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.